over wie hij is. En ik denk dat wij als kinderen van God elke keer onder de indruk komen te staan van God als wij zien, 1, wie hij is, of 2, wie wij mogen zijn in Christus. En vaak hebben we dat over, dat tweede, hebben we het over wie we mogen zijn in Jezus. En als we daar iets van ontdekken, dan verheugen we ons daarin. Maar ons verlangen is ook zo dat we blij worden om wie God zelf is. Als we iets zien van zijn karakter, als we openbaring krijgen over zijn identiteit, dat we dan meer van hem gaan houden dan dat we tot nu toe hebben gedaan. En als we het dan hebben over de vreugde van God, dan laat de vreugde zien de dingen die God echt belangrijk vindt. De dingen die zijn hart in vuur en vlam zetten. De dingen waardoor hij gedreven wordt. De dingen waar hij gepassioneerd over is. Als wij God echt belangrijk vinden, dan moeten wij ook de dingen belangrijk vinden waar hij vreugde in vindt. En vorige week mocht Theo delen over Gods vreugde in zijn naam. De naam boven alle namen. God houdt van zijn eigen naam. God houdt van zijn eigen identiteit. God vindt zichzelf fantastisch. God vindt het heerlijk om God te zijn. Hij zou niets anders willen zijn. En in onze oren klinkt dat snel al een beetje arrogant. Maar God is dat volkomen niet. God weet wie hij is. En God weet dat hij alle lof, eer en aanbidding in de hemel en op de aarde waard is. God is namelijk van een heel ander wezen dan wij zijn. Weet je, als een mens op zoek is naar eer, dan maakt hij zichzelf tot een God. Maar God is al God. God hoeft zichzelf niet meer te bewijzen. God hoeft zichzelf niet meer te onderzoeken. God heeft nooit een identiteitscrisis. God twijfelt nooit over zichzelf. God weet al dat hij God is. En als hij dat niet zou weten en als hij zich niet zou verheugen in zijn eigen naam, dan zou dat gelijk afdoen van zijn godheid. Maar God weet dat hij God is en God houdt van zichzelf. God houdt van zijn naam en hij weet dat hij alle lof, eer en aanbidding waard is. En hij vindt het heerlijk als wij daarbij aansluiten. En als wij in aanbidding zeggen, ja God, wij geloven ook dat u bent die u zegt wie u bent. En daaruit voortkomend kijken we vandaag naar Gods vreugde in zijn Zoon. Want de Zoon van God is van hetzelfde wezen als de Vader. De Zoon is God. God en de Zoon zijn één. Dus als God vreugde vindt in zijn eigen naam, dan vindt hij ook vreugde in zijn Zoon. En dat zien we op een hele bijzondere moment als Jezus gedoopt wordt, maar ook als hij verheerlijk wordt op de berg, dat de hemel zich opent en dat die stem van de Vader klinkt. Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. De twee meest glorierijke, heerlijke momenten van Jezus terwijl hij op aarde leefde. Een open hemel, dit is mijn Zoon. In hem vind ik vreugde. En vanochtend willen we kijken, waarom vindt de Vader zoveel vreugde in zijn Zoon? En de eerste reden is dat God vindt vreugde in de eenheid met zijn Zoon. En ik wil lezen Johannes 5 vers 19... tot 23. Als je Bijbel hebt, mag je die ook openen. Johannes 5. Vers 19 tot 23. Jezus reageerde hierop met de volgende woorden. Waarachtig, ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alles doen wat hij de Vader ziet doen. En wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien. U zult verbaasd staan. Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen, zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die hem gezonden heeft. Wat spreken deze versen over een diepe eenheid, een intense eenheid tussen de Vader en de Zoon. En allereerst zien we dat in de liefde die de Vader heeft voor de Zoon. De Vader heeft de Zoon intens lief. De Vader vindt zijn Zoon geweldig. En het mooie is dat als ouders hou je natuurlijk altijd van je kinderen. Als vader hou je altijd van je kind. Maar vaak is dat ook wel liefde ondanks. Ondanks de fouten die een kind maakt. Ondanks de misstappen die hij begaat. Maar de liefde van de vader voor de zoon is onvoorwaardelijk, is perfect. En heeft alles te maken ook met wie de zoon is. Wat hij doet, wat hij zegt. Er is niets in de zoon waar de vader niet van houdt. Hij vindt alles aan de zoon geweldig. En elke keer als hij kijkt naar zijn zoon, dan koestert en dan waardeert en dan bewondert de vader wat hij ziet. Hij verheugt zich in de aanblik van zijn zoon. Er is geen grotere vreugde voor God dan de vreugde die hij vindt in zijn zoon. Maar in de tweede plaats zien we ook de eenheid in de vertrouwelijkheid waarin de vader en de zoon met elkaar omgaan. Ik vind dat zo krachtig, zo mooi beschreven hier. Dat Jezus zegt, ik doe niets wat ik niet eerst de vader heb zien doen. In alles wil de zoon de vader navolgen. En de vader is volledig open en volledig transparant. Hij heeft alles aan de zoon bekendgemaakt. En de zoon vervolgens, die kijkt naar zijn vader en hij wil precies hetzelfde doen als God de Vader. En die vertrouwelijkheid zit erin dat de wil en het wezen en het gaan van de vader en de zoon dus ook identiek is. De vader die geeft zelfs het oordeel over de hele wereld in handen van zijn zoon. Want hij vertrouwt zijn zoon volledig. Dat betekent dat alles wat wij lezen in de Bijbel over wat Jezus heeft gezegd, de goedkeuring vindt van de vader. Alles wat Jezus van jou vindt, elke belofte die hij jou heeft gegeven, vindt de goedkeuring van de Vader. Want de Vader heeft het oordeel gelegd in de handen van Jezus. De Vader en de Zoon die vertrouwen elkaar volledig. Volkomen. En tenslotte zien we ook de intense eenheid tussen de Vader en de Zoon. In het feit dat de zoon dezelfde eer ontvangt als de vader. Als we vorige week hebben gezien dat de hoogste eer alleen God toekomt. En dat niemand anders aanspraak maakt op de eer van God. En tegelijkertijd zien we hier dat Jezus die eer ook krijgt. Dan kunnen we stellen dat de vader en de zoon volkomen eens zijn. Jezus is de Zoon van God. Jezus is God. De Zoon en de Vader, die zijn één. En het gaat zelfs zo ver dat het woord zegt dat wie de Zoon niet eert, ook de Vader niet eert. Waarom is elke andere religie buiten Jezus leugen? Omdat ze Jezus, de Zoon, niet eren. En wie de Zoon niet eert, die eert de Vader niet. De Vader voelt zich zo verweven met de Zoon. Hij is zo één met de Zoon dat alles wat Jezus uitslaat, elke eer die Jezus uitslaat, die eer kan de Vader ook niet ontvangen. God vindt vreugde in de eenheid met zijn Zoon. Maar de tweede reden waarom de Vader zo geniet van de Zoon, is dat hij zich verheugt in de instemming van zijn Zoon. God vindt vreugde in de instemming van zijn Zoon. En dat lezen we in Lucas 22. We gaan vandaag meerdere Bijbelgedeeltes door. Lucas 22, de verzen 41 tot 44. En we hebben net gezegd dat we Jezus hebben gezien op twee van de meest glorieuze momenten. Dat de hemel zich opende. Maar we zien hier Jezus op een van zijn allerdiepste momenten. En er staat Lucas 22 vers 41. En hij, Jezus, liep bij hen de discipelen weg. Tot ongeveer een steenworp ver. En knielde daarna neer om te bidden. En hij bad, Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. En uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar hij bleef bidden. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. We hebben net in het vorige gedeelte in Johannes gelezen dat Jezus alleen maar doet wat hij de Vader heeft zien doen. In alles wil de Zoon afgestemd zijn op de wil van de Vader. En soms kijken we daarna als christenen en zeggen, ja, maar dat is voor Jezus ook makkelijk. Want hij is de Zoon van God. Maar voor Jezus was het niet makkelijk. Jezus wist waarvoor hij op aarde leefde. Maar Jezus is door hele diepe en donkere momenten gegaan. Kunnen we ons voorstellen wat hier gebeurt? Begrijpen we hoe het moet zijn dat Jezus, de Zoon van God, onze machtige Heer en Koning, onze sterke held, onze rots, daar op de grond ligt in doodsangst voor wat hem te wachten staat. En zijn zweet valt als grote druppels bloed op de grond. Jezus is zo bang. Onze geliefde Jezus is zo bang. Waar was hij zo bang voor? Jezus bidt niet dat het kruis aan hem voorbij mag gaan. Nee, Jezus bidt dat de beker van hem weggenomen mag worden. En wat is dan die beker? In Jeremia 25 wordt dat beschreven. De beker van Gods toorn. En er staat dat alle volken die beker tot de laatste druppel toe moeten leegdrinken. de toorn van God om hun zonde, om hun ongerechtigheden. En het gevolg van het leeg drinken van die beker is dat de volkeren om die redenen verlaten, gehaat en vervloekt zullen worden. En Jezus wist dat de Vader wilde dat hij die beker in onze plaats zou drinken. Jezus was niet bang voor de dood. Jezus was bang voor die verlatenheid, voor die haat, voor die vloek. Ja, zelfs die van de Vader. En als Jezus daar hangt aan het kruis, dan horen we ook zijn woorden. Vader, waarom hebt u mij verlaten? Weet je, wij kunnen nooit begrijpen wat het was voor Jezus om te sterven aan het kruis. Wij kunnen nooit met hem meevoelen in zijn doodsangst. Wij zullen nooit weten hoe het is, omdat we het nooit zullen krijgen. Jezus heeft de toorn van God op zich genomen, zodat wij de toorn van God nooit meer op ons zullen krijgen. Dus Jezus die ligt hier op zijn knieën. En hij is bang. En waar ieder van ons in zo'n grote doodsangst zou afhaken, zien we iets heel bijzonders bij Jezus. En hij zegt, niet wat ik wil moet gebeuren, maar wat u wil. Zelfs op dit intens diepe moment, dit grote angstige moment, plaatst Jezus de wil van de Vader boven zijn eigen wil. En dit is geen slaafse instemming. Het is niet zo dat de Zoon geen inspraak had. Dat hij dat nou eenmaal moest doen uit verplichting. Nee, de Zoon had ervoor kunnen kiezen om deze weg niet te gaan. Maar Jezus kiest vrijwillig om in te stemmen met de wil van de Vader. Zoals hij zijn hele leven op aarde al had gedaan. Alles waar Jezus voor leefde op aarde was het doen van de wil van de Vader. En die instemming van Jezus heeft alles te maken met die eerste reden, met de eenheid die de Vader en de Zoon met elkaar hadden. Want de Vader en de Zoon, die willen precies hetzelfde. De wil van de Zoon is volledig afgestemd op de wil van de Vader. Ze zijn werkelijk één. En God de Vader, die vindt grote vreugde in de instemming van de Zoon. Het laat de Vader zien hoe belangrijk zijn Zoon de dingen van de Vader vindt. De Zoon wilde volledig gaan, alles opgeven voor zijn Vaders wil. En de Vader kijkt ernaar en hij ervaart een diepe vreugde. Dit is mijn Zoon. Dit is mijn geliefde Zoon. Dit is mijn Zoon die bereid is om voor hetzelfde te gaan als ik. In hem vind ik diepe vreugde. En daarmee komen we bij de derde reden van Gods vreugde in zijn Zoon. En dat is een heftige. God vindt vreugde in het verbrijzelen van zijn Zoon. Dat klinkt heel heftig en dat is het ook. Maar het zijn letterlijke woorden uit de Bijbel. Jesaja 53. En ik wil deze versen lezen uit de Herziene Statenvertaling. Jesaja 53 vers 10. En daar staat: maar het behaagde de Heere hem. En dat was de dienstknecht van de Heer. De profetie, de geprofeerde Messias, Jezus. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toebedelen. En machtige zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonde van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Wie heeft Jezus gedood? Waren het de Farizeeërs? De schriftgeleerden? Was het het Joodse volk? Of waren het de Romeinen? Was het Herodes? Of Pilatus? Nee, zegt Jesaja, het was God. God heeft Jezus gedood. En dan zien we in dit vers, vers 10 van hoofdstuk 53 Jesaja, dat het God, Yahweh, behaagde om zijn zoon te verbrijzelen. In nieuwe vertalingen zien we het woord willen. Maar als we kijken naar de grondtekst, dan zien we de zwaarte van dit woord behagen. Het kan ook vertaald worden met verlangen, met verheugen, zich verheugen, vreugde vinden in. God vond vreugde in het verbrijzelen van zijn zoon. Maar wat zegt dat dan over God? Maakt dit onze God tot een sadistische God? Nee, natuurlijk niet. Als we kijken naar Gods vreugde in het verbrijzelen van zijn zoon, dan hangt dat volledig samen. Is dat volledig in instemming met de twee eerste redenen. Gods eenheid met zijn zoon. En de instemming van de zoon met de wil van de vader. Als deze twee redenen, die eenheid en die instemming, niet volmaakt en perfect aanwezig waren, als ze niet volledig waren vervuld, ja, dan zou het God sadistisch maken als hij zijn eigen zoon heeft gedood en daar vreugde in vindt. Maar de eenheid met zijn zoon is zo sterk. En de instemming van zijn zoon is zo sterk. Dat de vader en de zoon werkelijk precies hetzelfde willen. Ze hebben hetzelfde doel voor ogen. En daardoor overkwam dat kruis God niet. Nee, toen die doornenkroon met die grote distels werd gedrukt in het hoofd van Jezus en het bloed over zijn gezicht spoot, raakte God niet in paniek. En toen die grote pinnen werden geslagen door zijn handen en door zijn voeten, raakte God de controle niet kwijt. En toen die speer werd gestoken in de zij van Jezus en bloed en water eruit spoot, toen keek God niet verslagen toe. Het kruis overkwam God niet. Het kruis was het plan van God. voortkomend uit perfecte en volmaakte eenheid met zijn zoon. Voortkomend uit volmaakte instemming van zijn zoon met het plan van zijn vader. En de vader vindt hier vreugde in. Waarom? Omdat het velen rechtvaardig zal maken. Ja, de liefde van de vader voor de zoon. Die is groot en intens. Maar de liefde van de vader en de zoon voor jou is ook groot en intens. Het was liefde die zowel de vader als de zoon dreef. Om jou rechtvaardig te maken. Want het is Gods verlangen altijd geweest. Om een relatie met jou te hebben. Om in intimiteit met jou te leven. Om jou heel dicht bij hem te laten komen. En vorige week hebben we gezien dat God houdt van zijn eigen naam. Maar het is dus ook Gods verlangen dat jij gaat houden van zijn naam. En doordat Jezus werd verbrijzeld aan het kruis, mogen wij in diezelfde eenheid leven met God als de Vader en de Zoon met elkaar leven. Dringt het tot je door? Wordt je hart daar vreugdevol van? Verheug je in dat feit? Die volmaakte eenheid, die volmaakte liefde, die volmaakte vertrouwelijkheid, die volmaakte eer van God. Hij wil daarin delen met jou. En door het verbrijzelen van zijn zoon kunnen wij volledig instemmen met de wil van de Vader. Het is mogelijk. Het is mogelijk om het leven te leven wat de Vader voor ons heeft. Alles waar God vreugde in vindt in zijn zoon, is ook bestemd voor jou. En als we daarom zo meteen avondmaal gaan vieren, dan is dat een feest van vreugde. We hoeven niet langs dat kruis te lopen en dat brood en wijn tot ons te nemen met sobere, sombere gezichten. Nee, God vindt het fantastisch als wij avondmaal vieren, want hij vindt vreugde in alles waar het avondmaal voor staat. En Jezus, die nam het brood. Hij sprak het zegengebed uit en hij brak het. En hij gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neem, eet. Dit is mijn lichaam. Als jij zometeen dat stukje brood eet, dan mag jij je met de Vader verheugen in het feit dat hij zijn zoon heeft verbrijzeld. Het verbrijzelde lichaam, het gebroken brood, maakte ons rechtvaardig, vrij van zonde. De Vader vindt er vreugde in. En Jezus nam de beker. En hij sprak het dankgebed uit. En hij gaf de beker aan de leerlingen. En hij zei: drink alle hieruit. Dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten is tot vergeving van zonden. En als je dat slokje wijn neemt, besef je dan dat Jezus instemde met de wil van de Vader en dat hij de beker van de toorn van God leegdronk tot de laatste druppel. Zodat jij niet de toorn van God hoeft te ontvangen, maar juist daarvoor in de plaats zijn genade en zijn liefde. En verheug je dan in dat God zich verheugt in de instemming van zijn zoon. Toen hij dit alles onderging. Ja, als wij avondmaal vieren, dan wordt de Vader enthousiast. Er verschijnt een grote lach op zijn gezicht. Want alles in het avondmaal verwijst naar de vreugde die hij vindt in zijn zoon. En daarom mogen wij vrij naderen tot de troon van God en delen in zijn sterven en in zijn overwinning. Ik wil graag avondmaal vieren. Ik ben daarbij. Amen. Laten we gaan bidden. Ja, Vader God, wat is het toch heerlijk om uw hart te leren kennen. Wat is het toch bijzonder, Heer, om te zien waar u vreugde in vindt. En Vader, wij houden van uw zoon, maar als we kijken naar hoe groot uw liefde voor uw zoon is, dan kunnen we alleen maar bidden dat onze liefde vanaf hier nog veel sterker zal worden en nog veel meer mag toenemen. Vader, we danken u dat uw vreugde in uw zoon zo groot is en dat u het wilde delen met ons. Omdat uw liefde ook voor ons zo verschrikkelijk groot is. En Jezus, we danken u voor wie u bent. En we willen tegen u zeggen dat we nooit ten volle zullen begrijpen wat u gedaan heeft. Dat we niet ons kunnen voorstellen hoe het voor u moet zijn geweest om die beker van Gods toorn te drinken. Maar we willen wel tegen u zeggen, dank u wel. Dank u wel dat u het deed. Dank u wel, Jezus, dat u zo één bent met de Vader, dat u zoveel houdt van uw Vader. Dank u wel, Jezus, dat u zo hebt ingestemd met de wil van uw Vader elke dag. Dat wij nu ook in uw naam heel dichtbij mogen komen. Jezus, we willen met de Vader tegen u zeggen dat we zo blij met u zijn. We vinden u zo fantastisch. We vinden u zo geweldig. We worden zo blij van u. En Koning Jezus, we willen u de eer geven die alleen de Vader toekomt. En Vader, we willen u de eer geven die alleen de Zoon toekomt. En lieve mensen, misschien zit je hier vanochtend en moet je eerlijk bekennen dat je de Zoon niet kent. Misschien ben je op zoek geweest naar God. Heb je je nooit overgegeven aan Jezus, zoals Jezus zich overgaf aan de Vader. En Jezus zegt vanochtend, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Ik wil je laten delen in de eenheid die ik heb met de Vader. Ik wil jou de weg naar de Vader laten zien. En ik wil je uitnodigen om tegen Jezus te zeggen, ja Heer, ik wil dat u de belangrijkste wordt in mijn leven.
En als je dat wil zeggen, wil ik vragen of je kort je hand hoog wil opsteken. Als teken naar God. Jezus, hier ben ik. Doe uw werk in mij. Doe uw wil in mij. Ik wil u kennen. Zoals u mij kent. God ziet jouw hand. Als je dat verlangen hebt, mag je hand hoog opsteken. God ziet jullie handen. Zijn er meer mensen die deze keuze willen maken? God ziet jouw hand. Als je wilt verheugen in de Zoon, zoals de Vader dat al heeft gedaan. Koning Jezus, ik dank u voor al deze mensen die deze keuze maken deze ochtend. Wat een belangrijk moment in hun leven. En Geest van God, op dit moment bid ik dat u komt, Heer, en dat u ze vervult met uw leven. Dat u ze vervult met uw geest. Koning Jezus, raak ze aan op dit moment, Heer, en ik bid dat u rechtvaardigheid in hun mag komen. Dat het bloed van het kruis door hun mag stromen. Dat ze mogen ervaren vanaf deze dag, Heer, dat ze vergeven zijn van zonde. Dat ze vrij mogen naderen in de eenheid van de Vader en de Zoon. Onderdeel mogen zijn van alles wat u bent. Koning Jezus, werk in hun werk door. Raak ze aan op dit moment. En we danken u voor nieuwe levens die vandaag zijn gestart met u. We dragen deze mensen aan u op. En dank u wel voor uw vreugde over hen. In Jezus' naam. Amen.